Geliefde gemeente, wij letten deze avond nog eens op de Heidelbergse Catechismus zondag 7, vraag en antwoord 21. Zondag 7, vraag en antwoord 21. Daar wordt gevraagd, wat is een waar geloof? Het antwoord luidt, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil. Tot zover. Wij letten op een waar geloof. Zalig die in hem geloven. Wij letten op een stellig weten, of een zeker weten, en een vast vertrouwen. Vorige week heb ik in het algemeen iets gezegd over het geloof. Hoofdzakelijk over het geloven. Omdat we zeker over het geloof kunnen spreken, maar wanneer het geloof, een object is waarover wij spreken, en het raakt ons hart niet, waar is dan het geloven dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde en het eeuwige leven geschonken is. Ik heb getracht uit verschillende Bijbelse voorbeelden dat te verduidelijken. En nu wil ik vanavond eens letten met u op de inhoud van dit antwoord. Vooraf wil ik nog één ding opmerken. Dat komt uiteraard in het vervolg ook wel aan de orde. Later als het gaat daarom dat het geloof op zich niet iets verdienstelijks is. Het geloof. Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. Het geloof heeft zijn betekenis door het voorwerp waarin geloofd wordt. Daarom is het toch verkeerd als je bijvoorbeeld Hebreeën 11, als je dan zo hoog op gaat doen over die, wat men dan noemt, de geloofshelden. Want als je de geschiedenis van die mensen leest, dan waren het vaak kleinmoedige mensen. Het gaat in Hebreeën 11 om het voorwerp van het geloof. God die helpt in nood is in Sion groot. En dan zou je moeten zeggen ja, dan is, om die uitdrukking te gebruiken, het kleinste geloof in die God en in die Christus, dat is van een onuitsprekelijke betekenis. Want dan zullen wij wonderen zien van God die de Heere doet. Het geloof wordt dan ook in de Bijbel genoemd een gave van God. Het geloof is niet God. Het geloof is het middel waardoor de verbinding met hem tot stand komt. Daar mag je trouwens blij mee zijn dat de apostel dat schrijft in de brief aan de Efeziërs, als hij zegt, niet uit de werken opdat niemand roemen, maar uit het geloof. En dan zegt hij, het is Gods gave. En dat Gods gave, dat wordt vaak zo getrokken als iemand dat aanhaalt, dan wordt dat meestal aangehaald in de zin... Denk erom hoor, het is Gods gaaf. En ik denk altijd, dat is toch een reden om verblijd om te zijn, dat het Gods gave is. Want hoe zou je anders ooit tot het ware geloof kunnen komen, als het niet Gods gave was? Dat het Gods gave is, dat geeft juist de ruimte. Als het geloof een product moet zijn van ons menselijk denken, dan moet je het altijd wantrouwen. Maar nu is het geloof een gave God. En een goede gave. Die hij ook geeft. En werkt door middel van de verkondiging van het heilig woord. In dit antwoord wordt een hele mooie beschrijving gegeven van het geloof. De catechisme sluit zich heel nauw aan bij wat Calvijn daarover geschreven heeft. Nou is dat ook niet het belangrijkste, maar het belangrijkste is dat zulks ons in het woord van God geopenbaard wordt. Er wordt gesproken in dit antwoord over kennis, weten, en over vertrouwen. Nou moeten we daar gelijk al iets bij zeggen. Het is niet de bedoeling van de catechismus om ons te zeggen, je hebt twee soorten mensen. Of twee soorten geloof. Een soort geloof, maar dat is dan niet genoeg, waarbij een mens het wel weet, maar waarbij die geen vertrouwen heeft. En daarom is dat maar een historisch geloof. En dan heb je het echte geloof. Dat is het geloof. Dat heeft beide elementen. Kennis. En vertrouwen. Dat is hier niet de bedoeling. Er wordt hier ook niet bedoeld een kennis buiten het geloof. Er wordt hier echt bedoeld een geloofskennis. Vandaar dat Calvijn ongeveer het zo kan zeggen, het geloof is een zeker weten en een voorwaarachtig houden door het geloof wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En het is een hartelijk vertrouwen op de belofte die God in zijn woord heeft gegeven door de Heilige Geest. Vertrouwen op de belofte. En het is een verzegeld worden door de Geest van Christus in de gemeenschap van de ganse kerk die hij heeft uitverkoren. In de gemeenschap van hem. Je moet dat noemen van die kennis, moet je hier even zien tegen de achtergrond van het Romeinse geloof. Daar zijn even geweest in de Romeinse kerk, en dat is ten dele nog zo, waarbij de kennis, het onderzoek van het woord van God, helemaal begraven lag. Je hoeft alleen maar te slikken. Je hoefde niet te eten, te kauwen, maar te slikken wat de kerk je voorhoudt. Er was toen ook bij vele mensen een ontzettend grote onkunde. En ook wel bij de geestelijkheid was vaak een ontzettend grote onkunde. Men kende wel het een en ander. Men kon wel een mis in het Latijn opzingen en allerlei andere litanieën, maar het maakte geen deel uit van het leven. En de gewone man, dat was de leek. Laos, of laïs, volk, het gewone volk. Net zoiets als in de dagen van de Heere Jezus, dat die schriftgeleerden zeiden, oh, dat is de vervloekte schare die de wet niet weet. Er was dus een geweldige duisternis en onkunde aangaande de dingen van het woord van God. Vandaar die ontzettende waarde die de mensen zoals Calvijn en Luther en Zwingli, de waarde die ze eraan gehecht hebben, dat het woord van God weer in huis kwam en op de preekstoel. Niet in een of andere taal, maar in de taal van de mensen. En juist deze mensen hebben zich zo beijverd, geworsteld. Denk aan Luther. Soms had hij zo lang nodig om een zinnetje uit de psalm of uit de Bijbel weer te geven in het Duits. En maar beraadslagen met elkaar. Er zat zo'n drang achter. Waarom? Omdat deze mannen opnieuw tot de overtuiging gekomen waren dat het woord van God, die bijzondere openbaring, dat is het van God verordineerde middel. Vandaar ook zo'n uitspraak van Luther, en later ook weer van Kolbrugge, meen ik, werp het woord van God erin, en je zult wonderen zien. Die mensen hebben gezien de correspondentie, de samenhang die er is. Tussen woord en geest, maar ook woord, geest, geloof. Ze hebben de ontdekking gedaan, hoe meer het woord onder de tafel gewerkt werd, hoe meer het woord verdwijnt uit de kerk en uit het gezin, hoe minder geloof vind je. Hoe minder vrezen des Heeren, hoe minder licht. Dat gaat onherroepelijk op. Ja, ik weet wel, je mag er geen automatisme van maken. Een automatisme, dat is een dood iets. Maar de Heere heeft zich aan dat woord willen verbinden. Vandaar dat de angst en de strijd bij de Romeinse kerk zo sterk was. Toen de contra-reformatie eenmaal loskwam. Om het onder de tafel te houden. En om de boeken over de Bijbel. Ja, om Bijbels zelf. Bijbels in de gewone taal te verbranden. En weg te rukken. Ze waren zo ontzettend bang. Dat woord gekend zou worden in de kerk en door de mens. Dat leeft nog wel. Het is niet voor niets dat ook een paus uit de 20e eeuw een discussie uit de weg gaat. Het is niet voor niets dat sommigen dat nog eens extra benadrukken. Je hebt maar te luisteren wat de paus zegt. En geen complimenten, wat hij zegt, zo is het. Daar moet je naar luisteren. En verder hebben we nergens wat mee te maken in die zin. Nog wordt de paus gezien als de onfeilbare uitlegger van de Bijbel en van de traditie. En als het niet zo in en in droevig was, dan zou je erom moeten lachen als je in de krant leest hoe al die kerken zich aan het afvragen zijn of we ook nog naar de paus toe moeten. En of we ook nog in het rijtje mogen staan. En dan notabene te weten, tenminste, ik weet niet of men dat nog weet, dat de paus, ik zeg niet de, maar in ieder geval wel een antichrist is. Een vijand van Christus en van alle gerechtigheid. Een van de grootste bedriegers op de duivel na, die er op deze wereld rondlopen. Die het bloed van Gods kinderen aan zijn vinger heeft. En die nog doorgaat om miljoenen mensen te misleiden door voorop te lopen in een processie naar een of ander huilend beeldje en al die onzin meer. Dan zeg je ja, wij leven nou zo'n 3-4 eeuwen nadat de Heere die grote hoer dol begon te maken, zodat de rijk begon te wankelen. En als je dan nou dat akelige gedoe leest, dan zeg je ja. Soms denk je, zou dat ook weer komen, doordat het woord geen richtsnoer meer is. Dat het woord, al is het bekend, want er wordt veel geschreven over het woord. Maar wat er over geschreven wordt, is vaak zo dubieus, zo twijfelachtig. Net alsof, we weer op een punt aanbelanden van, ja, je kan niks zeker weten. Stellig weten, dat is helemaal uit de mode. Dat is onzin. Wie kan er nou iets stellig weten? Als je daarover nadenkt, dat mensen, al zijn het dan professoren, doctoren in de theologie, dat die boeken schrijven. Hoe wij de Bijbel moeten zien. En dat de Bijbel niet betekent dat wat de kerk ervan dacht. Zeg ja, dan is het ook geen wonder dat die duisternis steeds groter wordt. En nog moet je altijd weer, geloof ik, benadrukken in de prediking en op de catechisatie. Het woord van God. Daar wordt ons de weg gewezen. Maar nu, als er hier in die catechismus sprake is, hè, dat dat ware geloof nou niet alleen een stellig weten of kennis is, dan willen ze daarmee benadrukken, het is ook weten. Het is ook weten. Stel nou voor, er komt iemand in de kerk, die hoort toevallig dat volgende week belijdenis is. Die zegt, nou, oh, schrijf mij ook maar op, ik wil ook belijdenis doen. En dat hij van niks weet. Die weet van de Heere Jezus. Dat de Heere Jezus God is en mens in één persoon. Wat moet je dan belijden? Dat je voelt aan, dat weten en die kennis houdt verband met datgene wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. En dan wordt hier met dat weten en die kennis bedoeld geloofskennis. Dus een kennis die niet alleen bestaat of niet bestaat uit het veel weten uit de Bijbel, als een soort vakgebied of een interessante hobby, maar een van harte geloven dat het woord van God de waarheid is. En dat in het woord van God hij zichzelf heeft geopenbaard. En er staat er hier waardoor ik alles voor waarachtig houd, door het geloof moet je erbij denken hoor, alles voor waar houd, dat ons God in zijn woord geopenbaard is. En dan kun je natuurlijk gaan zitten zeuren, ik vind dat de moeite trouwens niet waard. Een hoop mensen zo, de een zit op een getalletje vast, in het ene Bijbelboek staat bijvoorbeeld een nulletje meer als in het andere Bijbelboek, in een of ander verschrijvingje. En dan zitten de mensen zo te zeuren met die. Dus ja, dat klopt toch ook niet, en dat klopt toch ook niet. Ik heb het idee dat wij heel goed aanvoelen wat ermee bedoeld wordt. Alles voor waarachtig houden dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat het woord van God openbaring is van God. Wie hij is, wat hij doet, wat hij geeft. De Bijbel is dus de bijzondere openbaring. In die Bijbel, in dat woord van God, heeft God zich bekend willen maken. En nu gaat het er in principe om, en dat is de inhoud van het geloof ook, dat ik dat woord van God voor waarachtig houde. Wat het woord van God zegt, wat het woord van mij zegt, wat het woord van deze wereld zegt, wat het woord van zonde en van genade zegt, alles wat het woord zegt. Ja, daarbuiten kan het niet. Daarbuiten mag het niet verkondigd worden. Het kan niet zo zijn dat de dominee, als een zeer geleerde man is, dat heb je, dat die uitmaakt voor ons als hoorder wat waar is en wat een legende, een verhaaltje is. En dat de dominee ons de ene eeuw in zijn rationalistische bril opzet en dan weer eens een romantisch brilletje en dan weer eens een zwart brilletje. Nee, ik weet dat er in de uitleg en het verstaan van het woord van God nooit stilstand is. Dat gaat door. Ik weet ook dat de kennis van de achtergronden, van de talen, door allerlei opgravingen en onderzoek groter geworden is. Daar hoeven wij niet bang voor te wezen. Daar hoeven we niet scheef tegenaan te kijken. Dat is gewoon. Maar, ik weet aan de andere kant, er is nog nooit werkelijk één fundamenteel bezwaar, beschuldiging ingebracht kunnen worden tegen het woord van God. Nog nooit. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En nu voel je dat de reformatoren, ook Calvijn, die hadden te maken aan de ene kant met mensen die zeiden, ja, de priester zegt het, de kapelaan die zegt het, de paus die zegt het. Ja, maar er staat in de Bijbel, ja, dat weet ik ook niet hoor. Maar aan de andere kant, met de drijvers, de geestdrijvers, die vonden die prediking en die nadruk op het woord, vonden ze weer oppervlakkig en overdreven. Zij zeiden weer, nee, het innerlijk licht, dan heb je geen Bijbel meer nodig. Als je God werkelijk kent, als je uit die kleuterleeftijd volwassen wordt, dan heb je geen Bijbel meer nodig. Want dan weet je, dan schouw je in God. En dan ga je op in God, zoals zoveel van de mystici. Je zou bijna, het doet mij wel eens een beetje aan een soort yoga denken. En een zodanige concentratie dat de mensen in extase zich helemaal verliezen. En niks meer zien en niks meer horen. Maar tegenover die verschillende invalshoeken, de onkunde en het innerlijk licht waarbij de mens zich boven het woord stelt, hebben onze vaderen weer benadrukt. Nee, dat ware geloof is een zeker weten, een kennis. Een kennis die de Heilige Geest in mij ontsteekt. Dat ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is nodig. Want ik weet niet of je het aanvoelt, er zit hier iets in dat antwoord. Ja. Hoe kom je nou aan die kennis? Hoe kom je nou aan dat weten? Dat je alles voor waar houdt wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Nou, je kunt natuurlijk zeggen, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord God. En je kunt zeggen, de geest wrocht, werkte mee. Lees je in de handelingen der apostelen. Maar dat moet je niet vergeten. De geest werkte mee. Want je merkt dat wij die in de kerk leven en onze kinderen, wij hebben dat werk van de Heilige Geest broodnodig. Want dat is nou juist het typerende. Je kunt boeken lezen van archeologen en van andere mensen die op een of ander vakgebied ontzettend sterk bepaalde Bijbelse gegevens hebben nageplozen en onomstotelijk hebben bewezen hoe dat het allemaal vervuld is, al die profetieën van vroeger. Ze kunnen ook inderdaad vaststellen aan de taal van die tijd, zoveel duizenden jaren geleden, dat toen die profetie gegeven is, en dat soms honderden jaren daarna die profetie vervuld is. Je zou zeggen, je moet al met een bord voor je hoofd lopen, om dan nog te durven ontkennen dat de Bijbel maar een samengeraapt boek vol verhaaltjes is. Nou, de meeste mensen nemen niet eens notitie om zoiets eens te lezen. Maar wat ik ervan wil zeggen is dit. Kijk, hoe erg het ook is, hoe schuldig het ook is, maar de mens, zoals hij van nature is, hij legt het woord naast zich neer. Hij luistert er niet naar. Hij wijst die openbaring van God in zijn woord af. Vaak weet hij wel diep in zijn ziel ergens dat dat woord zich niet laat verdringen. Dat dat woord waar blijft, al geef ik er een schop tegen. Als ik mijn eigen zin doe, dat dat woord toch waar blijft en zichzelf vervult. Maar dat duwt hij weg. Want het komt niet overeen met zijn eigen zienswijze. En met zijn eigen willen. Is dat niet een duidelijk bewijs van de waarheid? Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich der wet. Het onderwerpt zich de onderwijzing van het woord niet. Het kan ook niet. Wat komt daar de doodstaat van de mens in uit? Dat hij dat woord negeert. Vandaar dat ik zei dat waarachtige geloof. Hoe kom je daaraan om dat woord te geloven? Ja, dat geschiet ergens ook door de kracht van datzelfde woord, maar met de werking van de Heilige Geest. De Geest werkt in en met en door dat woord. En dat is die verborgen kracht van God, waardoor wij voor waarachtig houden wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard. En dan mogen de mensen zeggen, ja, dat noem ik dom. Dat zal de eeuwigheid openbaren. Wat nou wijs en wat nou dom geweest is. Maar wij blijven daarbij, door de kracht van de Geest en het woord, dat het woord de waarheid is. En nu staat er, het is niet alleen, maar het is toch ook een kennis van het geloof. Door de Geest gewerkt. Waardoor Abraham God voor waarachtig houdt in wat hij zegt. Let wel. Je kunt natuurlijk in de eerste plaats op je vingers gaan zitten uittellen. Oh ja, wat heeft God allemaal gezegd? Dit en dat en dat en dat. Dus dit moet nog gebeuren, dat kan gebeuren, dat zal gebeuren en... Ja, maar er staat... En Abraham geloofde God. En Abraham, zegt Paulus in de Romeinen 4, meen ik, Abraham gaf God de eer. Daar heb ik dat vaste vertrouwen. Op wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Wij hebben het geschreven woord. Abraham die hoorde het woord in een visioen of op een andere wijze. Maar hij hield God voorwaardig. Hij gaf God de eer. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk, je kunt in eerste instantie natuurlijk gaan zitten denken, ja, wat heb ik allemaal, wat krijg ik allemaal, en wat heeft de Heer allemaal toegezegd, enzovoort. Ja, natuurlijk, dat is er niet buiten. Maar hij gaf God de eer. Dat wil zeggen, u zegt het en u doet het. Want u bent God en niemand meer. Het is een zeker weten, waardoor wij alles voor waarachtig houden, dat God in zijn woord geopenbaard is. Daarom geloven wij zeker dat in ieder geval binnen afzienbare tijd de wereld vergaat. Met al wat erop en eraan is. Waarom? Omdat de mensen zo knap zijn dat ze de wereld kunnen vernietigen met atomen. Maar de mensen kunnen niks. Die kunnen de wereld niet vernietigen. Ze kunnen nog niet een vlieg doodslaan. Daar hoef je echt niet bang voor te wezen hoor. In die zin. Dus ze zegt, ja, jongen, één maar op de knop drukken. Wel nee, die kerels kunnen niet op de knop drukken. Die kunnen niks. Want ze vallen zo dood neer en als er maar één windhoos komt, dan is het hele Pentagon of het Kremlin, dat is zo gelijk weg. Dus dat geloof dat de wereld, deze wereld, vergaat door vuur. En dat er een nieuwe aarde komt, waarop gerechtigheid. Dat berust niet op, ik weet wel, het werkt allemaal mee, het is een rijpingsproces. Dat kun je in de wereldgeschiedenis ook zien. Maar ik bedoel, het is niet de grond waarom wij dat weten. Maar omdat God het zegt. Dat deze aarde is weggelegd als een
gaf voor het vuur.
En wij lezen het en wij zingen het. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Waarom? Omdat God het zegt. De Heere zegt. En wat de Heere zegt, is waar. Ja, waarom? Ja, omdat de Heer het zegt, dat geloof ik. Als nou vader zegt tegen de kinderen, kinderen, je zult de Heer vrezen en het zal je wel gaan, zo niet, het zal je kwalijk gaan. Dan kun je zeggen, hoe weet je dat nou? Hoe weet je dat nou? Je bent toch ook geen profeet? Je weet toch ook niet wat er met mij allemaal nog gebeuren zal in het leven? Ja. Ja, maar vergis je niet. Dat zegt God. En als vader of moeder God geloven, wat hij in zijn woord zegt, dat is oneindig veel waardevoller dan wat een of andere paragnost zou zeggen. Of iemand die in een kristallen bolletje kijkt. Of iemand die in de sterren gelooft en al die onzin. Voel je, dat is niet iets, ik heb al eens gezegd, het is zo ontwijfelbaar zeker. Dat wat van de hoge God afvalt, dat moet vallen. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. En dan zou je zeggen, nou die heeft toch ook overal een schop tegen gegeven. Nou, die is stok oud geworden. Hè, en hij heeft heel zijn leven een hoge positie gehad. Maakt allemaal niks uit. Een zondaar 100 jaar oud geworden zijnde, zal vervloekt worden, zegt de Heer. Het is niks waard. Ongelukkig ben je. Buiten God zijn wij ongelukkig. De ongelukkigste van alle schepselen, zeiden onze vaderen. Voel je nou waar de klemtoon ligt? Die ligt op God. Die ligt uiteindelijk niet op een vader of een moeder of een ouderling of een dominee. Die is even onze ondergang en ons ongeluk kon profeteren. Was maar waar. Dan zou het nog mee kunnen vallen. Want vaders en moeders zijn vaak in de war. En kinderen nog meer. Maar het gaat om God die het gezegd heeft. En wat God zegt, gebeurt. En hoe komt het nou dat vaders en moeders stilletjes in hun hart voor het afgedwaalde kind bidden als God het geeft en hopen, omdat ze alles voor waarachtig houden wat God in zijn woord heeft geopenbaard, niet omdat ze denken die jongen of die meid die kan zo slecht niet zijn of die kan niet zo onbeschermd, nee, maar ze geloven wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En wat heeft God geopenbaard? Ja. God openbaart dat de jongste zoon toch nog eens een keer thuis kwam. Dat zeggen ze niet tegen de kinderen in de zin van, nou, je ga je gang maar. Nee. Maar anders zou het ondraaglijk zijn. Het zou toch niet te dragen zijn als je nou echt zou weten dat we met een boos en ongelovig hart voor eeuwig van de Heere afvoereren, zou je kunnen dragen. Dat kun je niet dragen. Hoop op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Vandaar een ja. Jonge mensen, ja, in de kerk, Ik hoop dat jullie er ook wat van mee mogen nemen. Maar wil je wel geloven dat vaders en moeders, die kijken wel eens een keer met een glimlachje, want dan denken ze, ja joh, je kan me nog veel meer vertellen en nog veel meer noten op je zang hebben. Maar je bent er nog niet mee klaar mee. Nee hoor. Je moet niet denken dat je er af bent. God. En door welke wegen de Heer zijn doel bereikt, is vers 2. Maar waar hij zijn doel wil bereiken, daar bereikt hij het ook. En we zijn naar zijn naam genoemd. Moet je niet onderschatten. Maar je voelt, waar berust dat op? Bij vaders, bij moeders. Bij het volwaarachtig oude wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En die trouwe God die heeft ook gezegd, de murmureerders zullen de lering aannemen. En de dwalende van geest zullen tot verstand komen. En daarom vraag ik aan de Heer. Heer, zou u dat bij ons ook willen doen? Uw woord is waarachtig. Heren, u hebt het zo vaak in uw woord laten zien. En ons laten horen. Hoe u, als alle hoop verging, dat u dan op zo'n moment opeens zelf ingreep. En wij waren uitgepraat en uitgedacht. En u deed het. Ik geloof daar heel sterk in, al zeg ik het zelf. Ik heb van mij geen kruimeltje geloof, maar wat de Heer doet, ja, dan denk ik, jongens, we zijn er nog niet. Want de Heer gaat door. De Heer laat niet met zich spotten. De Heer laat zich niet negeren. Als dat zo is, dan is het ook verloren ook met ons. Als het zo ver komt, zou komen, dan is het ook alles voorbij. Maar dat gebeurt zomaar niet. Mijn oude oom zei wel eens, jongens, denk niet dat je zo makkelijk naar de hel gaat. Dan zul je eerst alles, maar dan ook alles aan je laars moeten lappen en door je vader en je moeder en door alles, alles heen breken. Maar begrijp je, de achtergrond van het alles komt omdat die zondaar Gods woord volwaarachtig houdt door het geloof. Vandaar, als hij het over de geopenbaarde wil van God heeft, dan kan hij ook geen zegen beloven op onze verkeerde dwaze wegen. Nee. Dan kun je niet zeggen, nou joh, het is wel goed, nee. Waarom? Omdat het woord het zo zegt. Heb je daar wel eens troost over dat volwaarachtig houden van alles? Want er komt een persoonlijk aspect natuurlijk ook bij in het tweede gedeelte. Maar laten we dit eerst eens even benadrukken. Heb je daar wel eens iets aan? Die oude verhalen van Israël. En van die geschiedenissen van die mensen die toen geleefd hebben in de richterentijd, wat we voorgelezen hebben, gehoord uit de Hebreeën. Heb je er wel eens wat aan? Heb je wel eens iets in die verwondering gezien van die onuitsprekelijke trouw van God, zijn verbondstrouw? Dat je zegt, och Heer, ik heb niks om op te pleiten bij mezelf en bij ons niet. Niks om op te pleiten. Maar uw eeuwig onveranderlijk verbond, Heer. Jesaja zegt, Heere, we zijn toch naar uw naam genoemd. Dat hebt u toch gedaan. Dat kan alleen als we voor waarachtig houden wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Want het woord is een en al wonder. En je komt er nooit uit. Je moet niet denken, als hij 10 of 20 of 30 jaar of nog langer op een preekstoel staat, dat je zegt, nou ik weet het, eerlijk is. Je staat altijd weer voor raadselen. Altijd weer. En altijd weer zie je dingen. Oh, wat een wonder. Wat een wonder van Gods ontferming. Nou, het geloof is een zeker weten. Een kennis. Dat ik voor waar hou wat God zegt. En dan mag dat barbaars overkomen soms. Zo lijkt het wel eens. Ja, jij of jullie dit en dat. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat om Gods woord. Je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn. Je moet natuurlijk wel vragen. Lieve heren, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Want ik ben genegen om mijn woorden voor uw woorden te houden. En mijn opvattingen voor uw opvattingen te houden. Een gevaar dreigt altijd. Mag je de Heer om vragen? Nee, het gaat om het woord. Wat de Heer om zijn woord heeft geopenbaard. Aangaande de eeuwige ding. Dan staat er, het is ook een vast vertrouwen. Hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat eerst is ook de Heilige Geest door die dat doet. Maar hier wordt even een uitbreiding gegeven. Een vast vertrouwen. Dit vind ik altijd een buitengewoon helder stukje. Want men heeft dat vertrouwen getracht. Vooral in de laatste twee eeuwen. Om dat vertrouwen eruit te halen. Om het vertrouwen te maken tot iets aparts. Dat je misschien wel eens een keer krijgen kan of niet. Maar het werd als minder belangrijk gesteld. Nou is het vertrouwen is nooit meer dan hem die het vertrouwen zelf is. Begrijp me goed hoor. Ik wil trachten me niet schuldig te maken. Om van het geloof nog weer iets te maken, iets verdienstelijks. Nee, dat is niet goed. Maar het heeft voor vele zielen een grote duisternis gebracht. Doordat dat vertrouwen uit de prediking van het evangelie verdween. En dat daarvoor in de plaats allerlei ervaringen kwamen. Zodat al miste je dan het vertrouwen, je was wel een kind van God. Want je bent toch wel eens verdrietig, je hebt toch wel eens berouw gehad over je zonde, je hebt toch wel eens je knietjes gebogen, je hebt toch wel eens een verlangen. Nou, een goed verlangen, dat is toch van de Heere enzovoort. En op die manier kreeg je toen een ontwikkeling die toch duisternis bracht over de zielen. Als nou maar echt duisternis bracht, dan is het niet zo erg. Als een mens er niet in uit kan houden. Maar als dat nou weer ons leven gaat worden, de volgende 20 kenmerkende eigenschapjes van het leven, als dat nou ons leven gaat worden, dan geef ik u de verzekering dat als je werkelijk ontdekt wordt, dan heb je er niks aan. Dan zeg je nee. Het zijn allemaal goede dingen die jullie daar noemen, maar ik vind bij mijn eigen niks, want ik ben een goddeloos mens. Ik ben een verloren mens. Maar je begrijpt wel, als wij zo geteeld worden, zo gevoed worden, dat het vanzelfsprekend is dat er maar één of twee zijn die nou dat vertrouwen deelachtig zijn. Dat persoonlijke. En dat de rest van de mensen, ach, er zijn ook wel kinderen des Heren, zeker wel. En ze gaan soms nog ruim sterven ook, maar die hebben dat niet. Als je dat min of meer als stellingen gaat hanteren, dat is natuurlijk niet bevorderlijk om gezond te worden in het geloof. Ik weet, je hebt dwepers kanten Je had in de tijd de Pauwiaan en dan krijg je al die stellingen en zo, weet je wel. Geen leven voor de rechtvaardigmaking en weet ik allemaal wat. Hè. Dan voel je, dan gaan de mensen dwepen. Maar, als je nou onder een prediking zit, met zo'n enorm repertoire waar het vertrouwen misschien helemaal aan het eind voor één of twee mensen weggelegd is, omdat ze gerechtvaardigd zijn die dan dat vertrouwen hebben, dan voel je wel aan, dan ben je zeker zo ver bij de schrift vandaan. En bij de omschrijving van wat nou een oprecht of waar geloof is. Hier kom je nu op een punt waar onze vaderen door Gods genade in de tijd van de reformatie, duurde maar heel kort, de zaak zuiver hebben getrokken. Ze hebben niet gezegd, het vertrouwen dat is iets aparts, maar ze hebben gezegd, het oprecht geloof is vertrouwend van aard. Het is vertrouwend van aard. Natuurlijk wordt dat aangevochten, natuurlijk heb je klein geloof. Er is in de Bijbel ook sprake van, natuurlijk. Maar ook dat klein geloof is vertrouwend van aard. Dat gaat niet buiten ons om. Daarom staat er dat God ook een vast vertrouwen door de Heilige Geest, door het evangelie in mijn hart werkt. Er staat niet gewerkt heeft of zal werken, maar in de tegenwoordige tijd, hij werkt het. Nu, want ik heb het nu nodig. En morgen zullen we wel weer verder zien. Maar ik heb het nodig. Het is het voortgaande werk van de Heilige Geest door het evangelie. Dat vertrouwen gewerkt wordt vandaag. Jammer dat zo uit het gezicht kan verdwijnen. En uit de prediking kan verdwijnen. En dan staat er door de Heilige Geest, en Calvijn spreekt dan sterk over de belofte God van het evangelie, de belofte van het evangelie. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Wat zijn dat, die goede beloften? Nou, van de vergeving der zonden. Eeuwige gerechtigheid. Een bestaan in Christus voor God. En zaligheid. Ja, maar hoe kom je daar dan? Nou ja, door de prediking van het evangelie. Mag ik het nou eens heel simpel zeggen? Je hoort dan elke week, de ene week misschien wat meer, de andere week wat minder, hoe God in Christus is. Wat hij in Christus belooft. Dat hij nou gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat hij gekomen is niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Dat hij gekomen is, niet nadat wij, om ons te roepen, nadat wij aan een aantal voorwaarden hebben voldaan, dat we onszelf zover hebben opgeknapt, of dat we zo en zo'n diep of grote zondekennis hebben, of dit of dat, nee. Maar dat hij komt als die heren en zalig maken die alles meebrengt. Die alles schenkt uit loutere genade. En dan staat er zoveel in dat evangelie beloofd. En er staan zoveel vervullingen in dat evangelie. Dat, ja, je zegt, ja, ik heb de Heer Jezus nooit gezien. Maar toch heb ik hem wel gezien in het evangelie. In de belofte. Door de Heilige Geest. Ik heb nooit geleefd toen de Heer Jezus op aarde wandelde. De discipelen wel. Die hebben gehoord. Dat waren ooggetuigen, oorgetuigen. Hun handen hebben getast van het woord des levens. Wij niet. Want de Heer Jezus is aan de rechterhand van de Vader. Maar toch ken ik hem. Toch bemin ik hem. En soms drijft de Satan me bijna tot de wanhoop. Want dan wil de Satan mij, en het ergste is als ik dat op een moment niet zie, dat de Satan dat is. Maar dan wil die Satan mij een beeld van de Heer Jezus voorschilderen. Alsof hij de rechter is. Alsof hij gekomen is om te slachten en om te verderven. En dan zou ik wanhopig worden. Want als die Heer Jezus, die Zoon van God, als die niet genadig is, dan kan ik nooit meer zalig worden. En niemand. Maar dan breekt telkens door de kracht van het evangelie, door de belofte, breekt het licht erdoor. In de tegenwoordige tijd. En dan zeg ik tegen de duivel, nee, zo is de Heer Jezus niet. En tegen de vijanden die de Heer Jezus willen verduisteren. Nee, dat mag niet. Want de Heer Jezus is de zaligmaker van zondaar. Hij is de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Ik geloof zeker dat hij niet alleen voor anderen. Dat ook. Ik ben niet alleen op de wereld. Ik ben niet alleen in de kerk. Ik woon niet alleen in een huis als een kluizenaar. Maar ik heb een vrouw en kinderen. Het gaat ook over anderen. Dat niet alleen anderen. Maar ook mij. Dat werkt de Heilige Geest. Maar ook mij. Dat persoonlijke. Vergeving der zonde en eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Hey, nou staat het zo in de voltooide tijd, zou je zeggen. Het is geschonken. En dat woordje werkt, dat hij het geloof, dat vertrouwen, door het evangelie in mijn hart, werkt. Dat gebeurt nu. Ja, dat klopt als een bus. Want die gerechtigheid, die vergeving, dat eeuwige leven, dat is klaar. Dat is er al. Daar is niet aan af te doen, daar is niet aan toe te doen. Dat is klaar, dat is bij God volmaakt. Maar dat ik dat geloof, dat is het werk van de Heilige Geest en van het woord, nu door het Heilige Evangelie. Ja, ook mij. Dus daar hoef je geen groot geloof voor te hebben, zoals de mensen denken. Zo'n geloof. Nee hoor, zo'n geloof is ook groot zat. Een kruimeltje. Hè? Ja. Ik weet zeker dat mensen in ons midden, nou, die misschien nogal in de twijfel zitten en die in donker zitten. Ja. Ik weet zeker dat er zo'n klein luciferkopje geloof is. Dan zeggen ze, oh ja, nee, dat kan ik niet ontkennen. Ik kan het niet ontkennen en ik mag het niet ontkennen dat de Heer Jezus naar mij omgezien heeft. En dat hij zo getrouw is als werk. En dat hij zijn werk volenden zal. Ik hoop dat we daarbij mogen blijven, want ik kom er niet helemaal uit, maar het is tijd. Of is het te laat? We kunnen nog misschien de volgende keer met vraag 22 nog even in verband brengen. En ik weet, het zijn maar dingetjes die ik noem, kort, maar ik hoop zo dat er iets van achter mag blijven. Gezegen mag zijn. Dat we niet meer in ons geloof geloven, maar in hem die het geloof heeft behouden. En dat niet ik die waarheid en die zekerheid ben, maar de belofte van God, die zijn de zekerheid. En ik zei straks, stel nou voor, er zit iemand in de kerk, die heeft de laatste tijd weinig gevoel ervan gehad, weinig troost, weinig werking in zijn hart. En ik zou vanavond hebben gezegd, heb je in de laatste 2 weken nog eens dit gehad of dat gehad? Dan zou je zeggen, dan zouden misschien menig oprecht ziel zou... Nee. Nee hoor. Niks gaat. Alleen maar ellende. Alleen maar narigheid. Niks gaat. Maar dat zou betekenen dat ik jullie zou terugsturen naar je eigen. Heb jij wat gehad de laatste 2 weken?
Het is natuurlijk groot dat je wat gehad hebt, hoor. Daar gaat het niet om. Maar het gaat nou even
om het geloof. Dus je hebt niks gehad. Nee. Nou, wat dan? Wat dan? Je moet zijn, ik ook, bij de belofte Gods. Niet bij je eigen. Eerder ik wat heb. En dan vergis ik me vaak nog. Het is meer een opgewekte stemming soms. Een pessimistische stemming waar ik door beïnvloed word. Maar de belofte. God zegt. Ik delg uw overtredingen uit. Als een nevel. En ik verdenk ze niet. Zeg daar amen op. Dat is vertrouwen. Op de belofte. Niet op jezelf. Amen.